Ik ben in de abdij van Westmalle. En ik zit bij de gastenbroeder, broeder Benedict.
Ja.
Ik ga u eerst eens vragen, hoe lang bestaat die abdij?
Deze abdij bestaat van 1794.
Uh-huh. En er wordt hier bier gebrouwen, dat zal iedereen wel weten, het trappistenbier. Is dat al even lang? Is dat van in het begin?
Bier zijn ze beginnen brouwen in 1836, omdat ze moesten, van de kerkelijke overheid.
Ah bon?
Omdat men hier toen leefde volgens een heel streng regime. En op een bepaald moment wilden ze erkend worden als abdij. En dan was er een soort disciplinair onderzoek vanuit Rome naar de manier waarop hier geleefd werd. En toen vond men dat men hier veel te streng leefde.
Te streng?
Bijna op water en brood. En dan zijn we verplicht geweest om abdij te kunnen worden, om een definitief statuut te kunnen krijgen, om de reglementen opnieuw op te nemen voor het kloosterleven uit de 17e eeuw van de abdij van La Trappe. En in La Trappe werd er cider gemaakt en stond op het menu van de monniken, maar dat werd aangelengd met water. Dus dat was daar de plaatselijke volksdrank in Normandië. Dus dan heeft men dat vertaald naar de plaatselijke volksdrank in België en in Vlaanderen. En dan is men bier beginnen brouwen. Dat is natuurlijk bier dat helemaal anders was dan het bier dat we nu kennen.
Ah, ja.
Dus ja, een totaal ander brouwprocedé. Dus dat bier was plat. Dat was niet zo gealcoholiseerd. Dus dat was eigenlijk een soort, ik weet niet wat.
Veredeld water.
Ja, bierthee zou je moeten zeggen. Of gerstenthee of zoiets, ja.
Aha. En was dat dan voor eigen consumptie in eerste instantie?
En dat was voor eigen consumptie, ja. Dus dan werd er bier gedronken. Zoals er vroeger natuurlijk bier gedronken werd, tafelbier bij de mensen en zo. Dus dat is eigenlijk een soort tafelbier. En men is dat eigenlijk beginnen exploiteren op het einde van de 19e eeuw. Dus omdat toen dat eigenlijk gebouwd is in haar huidige toestand, dus wat een hele onderneming was, dus dan had men middelen nodig en is men eigenlijk begonnen met die brouwerij te commercialiseren. En dan hebben we ook op een bepaald moment nog een stichting gehad in Congo. Dat was een van de redenen waarom het bier gecommercialiseerd is en eigenlijk in de richting gegaan is van wat het nu geworden is. Samen ook met een evolutie in de brouwtechnologie. Dus eigenlijk het lageren in gesloten tanks. Dus voordien werd het in houten tanks gelagerd, maar die waren niet helemaal luchtdicht. En dan ontsnapt het koolzuur. Dus maar met in koperen tanks te lageren en zo. Dus kon men eigenlijk het koolzuur in het bier houden en kon men eigenlijk een sterker bier brouwen.
Vandaar dat het minder plat is dan vroeger.
Ja, voilà.
Nu, ik had ook zo in mijn hoofd, maar misschien is het helemaal fout, dat die trappistenabdijen de verplichting hadden om economisch onafhankelijk te zijn. En dat het daar ook mee te maken had.
Ja, natuurlijk, dat is een belangrijk element, ja. Dus wel even de regel van Sint Benedictus. En volgens de regel van Benedictus moeten monniken leven van hun eigen handen naar bij. Moeten zelf in staat voor hun levensonderhoud. Dus ze krijgen bijvoorbeeld geen staatstoelaag of zo. Dus
als
priester van de kerk krijgen wij niks. Dus eigenlijk moeten monniken voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. En ze kan ook nog genoeg overhouden om aan caritatief werk te doen.
Ja, dat is ook een aspect van trappist. Er zijn een aantal voorwaarden om trappistenbier te mogen noemen.
Ja.
Dat zijn het ook alweer.
Dus het moet gebrouwen worden in een abdij, in de muren van een abdij. Het moet gebrouwen worden door monniken of onder toezicht van monniken of onder de leiding van monniken. En de winsten moeten zoveel mogelijk bestemd worden aan caritatieve doeleinden. Wij ondersteunen zowel projecten in binnen- en buitenland, maar we laten ons daarin uiteraard adviseren door erkende instanties. Want we kunnen niet zomaar gaan uitdelen, gaan zeggen, mensen, wie heeft er geld nodig, wij geven het maar. Dus we proberen dat ook op een eerlijke manier te doen, dus dat effectief bij de mensen terechtkomt waar het voor bedoeld is. Dat we niet op een of andere ongewilde manier in, ik weet niet waar, loesje praktijken terechtkomen, gelijk als wapenhandel, we weten dat nooit. Daarmee laten we ons heel sterk adviseren door erkende instanties.
Mm-hmm. Nu, vandaag zijn we hier niet voor het bier. Vandaag was er iets rond kaas te doen. Dus er wordt hier ook kaas gemaakt. Ja. Is dat even lang als het bier? Of nog langer misschien?
Denk misschien nog langer waarschijnlijk. Maar voor eigen gebruik. Hè. Dus ik denk dat men begonnen is met zelf kaas te maken, gewoon in de kloosterkeuken. Omdat, alleen belangrijke reden voor het gebruik of de productie van zuivel in onze abdijen, en de aanwezigheid van goede stallen eigenlijk, met melkvee, dus eigenlijk dat monniken vegetarisch leven in principe. Dus eten geen vlees.
Nooit?
Nooit, nee.
Ook niet bij feestelijke gelegenheden?
Bij feestelijke gelegenheden.
Ja, dan wel eens een stukje kalkoen of zo,
ja. Dus dan kan dat wel, maar door de week of gewoon door het jaar, dus zelfs niet op de zondagen, hoort dat er niet bij.
En jullie eten dan ook geen tofu of zo van die andere?
Ja, dat wordt wel, vleesvervangers, dat moet je wel hebben voor een gezond leven, hè. Dus bonen en zo waren altijd zo van die traditionele middelen om dat te compenseren.
En
dan zuivel en kaas en eieren bijvoorbeeld, hè. En vis eten we ook, maar ook minder. Ja. Dus vis kan uitzonderlijk ook. Ja. Maar vooral ja, een reden ja, van een koeienstal en van melkproductie en kaasproductie. Dus dat was eigenlijk een basisbestanddeel van de voeding van de monniken. Dus er werd veel pap gegeten bijvoorbeeld vroeger. Melk gedronken, kaas gemaakt, ja. En dan tot nu eigenlijk, allee, tot gisteren, of hoe moet ik het zeggen, werd de kaas uitsluitend aan de poort verkocht en in de café rechtover, café van gisteren.
Ja. Ja, ja.
En dan anderzijds ja, hebben we nu die koeienstal, dus we hebben eigenlijk een hele grote kudde koeien, dus we hebben nog laatst de stal erbouwd. En volgens de bouwaanvraag is die berekend op 417 runderen. Dus kalveren inbegrepen en vaarzen. Dus dat wil zeggen dus dat we toch van die 400 runderen zijn er toch 200 die klaar zijn voor melkproductie direct. Hè. Een reden dat we de koeienstal houden is ook eigenlijk de omgeving van dat bij. Dus je hebt die typische omgeving van dat bij met dat weiland en zo. En we vinden ook dat daar koeien bij horen.
Dus, ah, dus het is als decoratief element ook.
Decoratief die, element, maar ook een beetje ja, streek bewaren van... van
het eigenheid.
Aspect, en, ja, van de eigenheid van dat weiland. Dat is iets helemaal anders als daar levende dieren op bewegen. Als dat gewoon leeg staat. Alleen weiden houden om de weiden kun je ook niet doen. Hè. Dan moet je, en we vonden het ook bezwaarlijk van hier rond die abdij te maken. Maïsplanten of weet ik wat nog allemaal. Dus is het beter dat je dan koeien houdt en zo. En dat is ook, ja. En omdat dat koeien, ga je misschien iets raar zeggen, dat ook iets contemplatief uit, vind ik. Het zijn rustige dieren. Dus die erkalen. Dus die denken over de dingen na. Hè. Dus en die dingen, dat heeft wel iets stimulerend. En dat heeft een bepaalde band met het abdijleven. Maar dus als we zoveel koeien hebben, hebben we natuurlijk een gigantische melkproductie. Dat is dat melkproductie. Dus meer dan we voor eigen gebruik nodig hebben. Dus een paar keer per week wordt die melk afgehaald. Voor de melkerij wordt die gewoon verwerkt in de melkbrikken die je, ik weet niet waar, je het warenhuis koopt. Maar nu is het natuurlijk zo, ja, dus die melkprijs die daalt enorm. Onder andere met het afschaffen van een melkquotum. Vroeger mochten boeren maar een beperkt hoeveelheid melk produceren. Dus de zogezegde boterberg, een dertigtal jaar geleden. Dus nu is daar een einde aan gekomen. Dus die productie van melk vrij. Met als gevolg dus dat de melkprijs de dieper in gaat. Dus dat is dus de bedoeling dat we die meer melk gaan verwerken in kaas om eigenlijk die melkproductie rendabeler te maken.
Dus jullie hadden al een kaasmakerij, die is dan nu gevoelig uitgebreid?
Ja, wel eigenlijk was die investering al gedaan, een aantal jaar geleden, want we hebben die koeienstal erbouwd en aansluitend ook een vorm van rationalisatie. Dus die koeienstal is op een andere locatie en die kaasmakerij is de koeienstal gevolgd, omdat dat direct in de nabijheid moest zijn, kunt die melk moeilijk 100 meter verder pompen. Hè. Allee, dan heb je enorm veel verlies in de leidingen eigenlijk. Hè.
Mm-hmm.
Dus en dan is gevolgd en dan hebben we een kaasmakerij gemaakt, waar een paar keer per week kaas gemaakt werd, maar dus dat zou nu meerdere keren per week zijn of dagelijks zijn.
Dus er komen nu 3 productieeenheden, of hoe noem je dat, per week, zei de jongen in de kaasmakerij.
Ja. Alleen productiebeurten eigenlijk.
Een beetje cijfers ertussen gooien misschien, hoeveel kaas wordt er dan zo per beurt gemaakt?
Als ze van 1000 liter kaas maken, hadden ze daar 100 kilo kaas van over.
Ah ja.
Dus ik denk dat meer is dat. Ik denk waarschijnlijk een 250 kilo per beurt.
Ah ja, en dan 3 keer per week?
4 keer per week, dat is ongeveer. Ja, ik denk dat we nu mikken op misschien toch een ton per week. Op feestdagen en zo wordt er geen kaas gemaakt. Hè. Dus,
Want daar wou ik ook al vragen. Heel die brouwerij en die kaasmakerij en jullie hebben ook een bakkertje en zo.
Ja.
Dat gebeurt niet meer allemaal door broeders.
Nee.
Dat was vroeger wel zo of hebben we er al wat leken mee gewerkt?
Wij hebben altijd de traditie gehad van leken medewerkers te hebben. Ja. Veel abdijen wilden ook altijd iets in de streek doen. Dus iets betekenen voor de streek, zoals een burgemeester, zoals je dat gehoord hebt. En zo, dus aan een vorm van tewerkstelling doen, ja. En sommige abdijen doen dat heel sterk. Het meest bekend daarvoor is Chimay. Voor hen is dat een heel belangrijke doelstelling. Bij ons is dat een minder belangrijke doelstelling, maar we willen toch mensen uit de streek de kans geven om in de buurt te kunnen werken. Mm-hmm. En hun ook goede werkomstandigheden te geven. En dan,
ja, er zei er net iemand met wie ik praat, zo'n jongen die hier rondfietste. Want het is een groot terrein, dus blijkbaar verplaatsen de werknemers zich ook
per fiets.
En die zei ook van, ja, die auto's die hier staan, dat zijn geen werknemers, want bijna iedereen komt hier met de fiets. Dus het is inderdaad zeer lokaal verweven. Dus het is geen abdij die zich helemaal van de wereld afsluit. Of zo,
nee.
Want de broeders zelf leven vrij afgezonderd.
Ja, alleen een basisprincipe in het monastieke leven, dus in het kloosterleven of in het leven van de monniken, is een vorm van afzondering. Van zich terugtrekken uit de wereld, uit de samenleving. Maar er moet een minimum aan wisselwerking zijn. Communicatie met de buitenwereld, of wat wij de buitenwereld noemen. Schepenzoonordes, de Karthuizers bijvoorbeeld, ja. Die leven in een heel strikt isolement uiteindelijk. Ja. Dus terwijl bij ons is dat, maar dat gaat ook terug voor een groot stuk op de regel van Sint Benedictus. Kloosters zoals onze, de gastvrijheid is heel belangrijk, moeten gasten ontvangen. Dus en dat is eigenlijk de eerste vorm van communicatie met de buitenwereld uiteindelijk. Hè?
Inderdaad, ja. Dus er komen hier ook gasten.
Er komen ook gasten, ja. Dus die eigenlijk voor een stuk in ons leven willen deelnemen aan de stilte.
Dus mensen komen hier zwijgen?
Ja, ja. En zich terugtrekken. Dus heel wat mensen die soms verschiet ik daarvan, maar mensen die nauwelijks weten wat dat die komen doen en zo. En dan, ik vraag dat ook nooit. Dus ik vind dat ook een vorm van discretie van de mensen uit te vragen, wat kom je doen of wat doe jij? Soms kom je dat te weten, maar soms verschiet er van. Alle mensen met belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheden, dus die dan toch die vorm van afzondering kiezen. Soms is dat ook om rustig aan iets te kunnen werken. Of mensen die iets aan het schrijven zijn, of die de redactie op punt willen zetten en zo.
Ja, even helemaal lekker met rust gelaten worden. Ja, zo. Dat juist, is inderdaad wel een enorme luxe aan het worden.
Ja, juist. Ja, ja.
Nu nog even terug naar de kaas. Via welke kanalen gaan jullie die kaas nu distribueren?
Dat gaat heel relatief beperkt blijven. Het is niet dat een gigantische productie wordt. Dus die wordt ongeveer verdrievoudigd van een 20 ton naar een 75 ton. Allee, dat is een prognose. Het is ook niet de bedoeling dat al blijft uitgebreid worden. Mm-hmm. Maar dus dat wordt wel de bedoeling dus dat eigenlijk die waarde die in die melk aanwezig is, dat we die op een of andere manier willen recupereren door die melk te veredelen, door er kaas van te maken.
Nu nog even, die 20 ton, die raakten jullie kwijt aan de poort?
Aan de poort en de café rechtboven. En occasioneel ook via, dat ging al voor een part mee met de brouwerij. Bij bepaalde evenementen werd er ook al kaas verdeeld.
Exclusief?
Ja.
Ja. En jullie eten hem zelf ook?
En we eten hem zelf ook, ja. En de gasten uiteraard, hè. Maar dus dat is ook al een zekere hoeveelheid, dat is ook een paar bollen per week.
En via welke kanalen gaan we dan precies gaan?
Een stuk gaat via keurslagers. En dan een stuk gaat via Dupont. Dus dat is eigenlijk een distributeur van kaas. Maar dat komt eigenlijk de bedoeling dat in speciaal zaken
komt. Ah, dat is ook een programmamaker op Radio Centraal, meneer Dupont. En niet via biowinkels of zo, want eigenlijk is jullie productie helemaal bio.
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar
jullie hebben geen zin in een labelproces of zo?
Die vereisten zijn heel streng. We hebben dat ooit onderzocht en zo. Dat is heel moeilijk. Maar we hebben dat ooit onderzocht ook voor het bier, of dat in aanmerking komt, maar dan die reglementering is zo streng. Dus dat wat.
Ik denk dat ik wel heb gevraagd wat ik wilde vragen. Wou u zelf nog iets toevoegen?
Nu natuurlijk. Ik heb al zoveel moeten zeggen.
Ja. Goed, bedankt voor uw tijd.
Ja, graag gedaan.